Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Het is opmerkelijk hoe vaak mensen tegenwoordig hun bezorgdheid uiten over de crisis in de wereld en in de kerk. We zien rondom ons dagelijks dingen gebeuren die deze bezorgdheid nog kracht bijzetten. Oorlogen die zich steeds verder uitbreiden, politieke impasses, vulkaanuitbarstingen en andere natuurrampen, ongekende ziektes die plots opduiken, kerken die leeglopen, conflicten binnen de kerk en ga zo nog maar even door. Ik moet daarbij spontaan denken aan de woorden die Jezus sprak tot de Farizeeën en Sadduceeën toen ze hem voor de zoveelste keer op de proef stelden. 'S avonds zegt ge: het wordt mooi weer, want de hemel is rood. En bij zonsopgang: vandaag komt er storm, want het rood van de hemel ziet er onheilspellend uit. Dus het aanzien van de hemel weet ge wel te beoordelen? Kunt ge de tekenen der tijden dan niet? Matteüs 16, hoofdstuk, vers 3. Later zal Jezus tot zijn leerlingen zeggen: ge zult horen van oorlogen en oorlogsgeruchten. Laat u dan geen angst aanjagen, want dat alles moet gebeuren, maar dat is nog niet het einde. Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk. Er zal hongersnood zijn, pest en aardbeving, nu hier, dan daar. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men u overleveren om mishandeld te worden en men zal u doden. Alle volkeren zullen u haten omwille van mijn naam. Dan zullen velen ten val komen en uit haat elkander overleveren. Tal van valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij misleiden. Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. De blijde boodschap van het koninkrijk zal over heel de wereld verkondigd worden tot getuigenis voor alle volkeren. En dan zal het einde komen. Matteüs 24, verzen 6 tot 14. Jezus profeteert krachtig over hoe het er op het einde van de tijden zal aan toegaan. Tegelijk berispt hij ons dat wij de tekenen van de tijd niet verstaan. Veel stof tot nadenken, nu we lijken in de tijd te zijn aanbeland waarover Jezus het had met zijn apostelen en met de schriftgeleerden. Laten we het maar eens hebben over profetie. Profeten zijn er altijd geweest. Bevestiging hiervan lezen we in de eerste zinnen van de brief aan de Hebreeën. Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijze tot onze vader gesproken had door de profeten, heeft hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat en door wie hij het heelal heeft geschapen. Hebreeën 1, verzen 1 en 2. Gekende profeten uit het Oude Testament zijn Jesaja, Jeremia, Daniel, Ezechiël, Hosea, Amos en nog zoveel anderen. Hun boodschappen gingen meestal over een oproep tot bekering en de aankondiging van de komst van de Messias. We zouden kunnen denken dat met de geboorte van de Messias er een einde gekomen is aan de tijd van de profeten, want met en in Jezus heeft de Vader alles gezegd wat we moeten weten en wat we nodig hebben. Alles is inderdaad gezegd, maar heeft iedereen wel geluisterd? Ik denk het niet, anders zou de toestand in kerk en wereld er niet zo belabberd uitzien. We hebben dus nog altijd profeten nodig, en die zijn er sinds Jezus ook steeds geweest. Maar hoe moeten wij omgaan met profetische woorden? Zijn alle profeten te vertrouwen? Nee, want Jezus waarschuwde ons al voor valse profeten. We moeten dus voorzichtig zijn en vragen om de gave van onderscheiding. Een persoon die het charisma van onderscheiding bezit, kan de diepere betekenis van gebeurtenissen doorgronden door voorbij de schijn te kijken naar hun onderliggende spirituele en profetische implicaties. Onderscheiding kunnen we bekomen door het afsmeken van de Heilige Geest. Wanneer hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Johannes 16, vers 13. Dit brengt ons op het spoor van wat authentieke profetie ten diepste is. Het woord profetie betekent in het Grieks spreken namens. Dat wil zeggen namens God. Zo kon een van de kerkvaders op een paradoxale manier zeggen: wanneer een profeet spreekt, zwijgt hij of zij. Het is een mooie paradox, omdat de profeet niet uit zichzelf spreekt. Het enige wat hij zegt is wat hij van God gehoord heeft, in het geval natuurlijk van authentieke profetie. Authentieke profetie is dus waar, omdat het Gods woord is. In tegenstelling tot de gave van wijsheid en kennis, die gedeeltelijk, op een genadevolle manier, afhankelijk zijn van iemands natuurlijke vermogens, is de gave van profetie uitsluitend de vrucht van bovennatuurlijke openbaring, zoals we lezen in de 2e Petrusbrief, eerste hoofdstuk, vers 21. Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Gods wegen. Ik zei dus dat authentieke profetie waar is. Maar het is een vergissing te denken dat een profetie noodzakelijkerwijze moet vervuld worden. Een profetisch woord bevat altijd een clausule, als het ware. Het verhaal van de profeet Jona laat zien wat ik bedoel. Jona werd naar Nineveh gezonden met een profetisch woord voor de mensen van die stad. Dat woord klonk ongeveer zo: jullie leiden vreselijke levens en God laat weten dat jullie een grote verdrukking, een grote ramp te wachten staat als jullie op deze manier verder gaan en niet terugkeren naar God. De mensen luisterden naar die woorden, ze reageerden er krachtig op en ze bekeerden zich, de koning als eerste. En bijna tot teleurstelling van Jona besloot God niet uit te voeren wat hij van plan was. Nog een ander voorbeeld uit het Oude Testament, dat gaat over koning Hiskia, koning van Israël. Hij lag op sterven en Jesaja profeteerde dat hij op korte termijn inderdaad zou sterven. De arme koning was helemaal overstuur. Hij draaide zijn hoofd naar de muur en bad: God, wil toch uw plan voor mij veranderen? Hiskia kreeg daarop een tweede profetie van Jesaja dat God van gedachte veranderd was vanwege het antwoord van Hiskia. God gaf hem nog 15 extra levensjaren. Nog een voorbeeld uit het Oude Testament vinden we bij de profeet Jeremia, in het 4e hoofdstuk. Samengevat zegt Yahweh daar: als ik op enig moment over een natie of een koninkrijk verklaar dat ik het zal uitroeien, afbreken en vernietigen, en als die natie waarover ik gesproken heb zich van haar kwaad afkeert, zal ik afzien van de ramp die ik van plan was over het volk te brengen. In elk van de voorbeelden treedt de clausule op de voorgrond. Als de persoon of het volk op de juiste manier antwoordt op het profetisch woord, dan zal de profetie niet het beloop hebben dat werd voorgehouden. Er zal een verandering van richting, een verandering van plan zijn. Paus Franciscus heeft al enkele malen zijn bezorgdheid geuit over de toestand in de wereld. Hij denkt dat we afstevenen op een derde wereldoorlog. In een recente verklaring zei hij: "We gaan er naartoe alsof het onvermijdelijk zou zijn, maar we moeten met klem herhalen dat het niet onvermijdelijk is. Oorlog is niet onontkoombaar." Paus Franciscus wijst ons op die als-clausule. Als het volk zichzelf zal verootmoedigen en bidden, Gods aangezicht zal zoeken en zich van zijn boze wegen zal afkeren, dan zal God vanuit de hemel luisteren en het volk en het land genezen. Het grote als. Alles hangt af van het antwoord van het volk. Vooraleer te kijken naar enkele authentieke en door de kerk goedgekeurde profetieën, toch nog eerst een verduidelijking. Sommigen beweren dat we aan het einde van de tijden zijn. Het einde der tijden is begonnen met de geboorte van de Heer. Anderen daarentegen denken dat we eerder aan het einde van een tijd gekomen zijn, die misschien begonnen is in de tijd van de verlichting, waar God meer en meer aan de kant geschoven is en een nieuwe God of nieuwe goden op toneel verschenen zijn, die van de rede, van wetenschap en technologie, van diverse ideologieën, kortom, die van de hoogmoed van de mens die zelfs denkt onsterfelijkheid te kunnen verwezenlijken op basis van technologie en vooral zonder God. Ik geef een voorbeeld van die hoogmoed. En hier gaat het niet om een profetie, maar om concrete plannen voor de toekomst neergeschreven door de Europese Commissie. In een document van maart 2016, getiteld Digital Futures Final Report, dus een eindrapport over digitale toekomst, wordt er op pagina 29 gesproken over het vormgeven van de toekomst. Shape the future, a transhumanistic era. Tegen 2050 zal een nieuwe vorm van mens, een transhumaan, ontstaan, waarbij ICT en biomedische technologie de menselijke conditie fundamenteel zullen verbeteren en de menselijke intellectuele, fysieke en psychologische capaciteiten enorm zullen vergroten. De vergroting van de cognitieve en intellectuele vermogens van de mens door technologische implantaten, zoals geheugen- en energieopslag, zal mogelijk zijn. Met die woorden begint dit hoofdstuk over het vormgeven van de toekomst. Persoonlijk vind ik dit hoofdstuk alarmerend en ik ben lang niet de enige. Het laat zien hoezeer de hoogmoed van de mens ontspoord is. Er wordt geen genoegen meer genomen met de mens zoals hij door zijn schepper geschapen is. Nee, hij moet aangepast worden, verbeterd worden, transhumaan worden, voorbij het menselijke. De uiteindelijke droom is dat de mens onsterfelijk zal worden. Niet die onsterfelijkheid die wij als christenen kennen, maar onsterfelijk door het uploaden van onze geest op een computer. De ultieme versmelting van de mens met technologie. En onder dat project zet Europa zijn schouders, gebruikmakend van ongelimiteerde wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Waar ontsporing van hoogmoed toe leidt, weten we uit het verhaal van de Toren van Babel, en dat is te lezen in het 11e hoofdstuk van het boek Genesis. Het is Yahweh zelf, God zelf, die zal ingrijpen. En dit ingrijpen van God om de hoogmoed van de mens te breken is onderwerp van vele hedendaagse profetieën. Laten we beginnen met de heilige paus Johannes Paulus II. Toen hij nog kardinaal was, kardinaal Wojtyla, gaf hij in de Verenigde Staten eens een lezing tijdens een Eucharistisch congres in 1976. Zijn woorden lijken profetisch te zijn geweest. Hij zei het volgende: we staan nu voor de grootste historische confrontatie die de mensheid ooit heeft meegemaakt. Ik denk niet dat de brede kring van de Amerikaanse samenleving of de hele brede kring van de christelijke gemeenschap dit volledig beseft. We staan nu voor de laatste confrontatie tussen de kerk en de antikerk, tussen het evangelie en het anti-evangelie, tussen Christus en de antichrist. De confrontatie ligt binnen de plannen van de goddelijke voorzienigheid. Het is daarom in Gods plan en het moet een beproeving zijn die de kerk moet opnemen en moedig moet ondergaan. Waarschijnlijk verwees paus Johannes Paulus II niet naar het einde van de eindtijd, aangezien hij bij andere gelegenheden sprak over een nieuwe lente in de kerk. In paragraaf 15 van zijn encycliek Dives in Misericordia, over de barmhartigheid van God, zei hij dat de mensheid, zoals een groot deel van de hedendaagse mensen het aanvoelt, bedreigd wordt door een onmetelijk onheil. Jammer genoeg noemde hij niet wie de tijdgenoten waren die hij in gedachten had of welk precies gevaar er dreigde. Echter, in 1980, kort voor de aanslag op zijn leven op het Sint-Pietersplein het jaar daarop, sprak hij met een groep katholieken in Fulda in Duitsland. In antwoord op een vraag over de geheimen van Fatima leek hij uit te breiden wat hij al gezegd had in zijn recente encycliek. We moeten ons voorbereiden om binnenkort grote beproevingen te ondergaan die van ons een bereidheid zullen eisen om zelfs het leven op te geven en een totale toewijding aan Christus en voor Christus. Met u en mijn gebed is het mogelijk om deze beproeving te verzachten, maar het is niet langer mogelijk om deze af te wenden, omdat alleen op deze manier de kerk effectief kan worden vernieuwd. Hoewel het mogelijk is dat Johannes Paulus II de moordaanslag op zijn eigen leven door Mehmet Ali Aksa voorzag, kan het ook zijn dat hij veel algemenere beproevingen in gedachten had. In 2003 deed Johannes Paulus II een uitspraak over Europa, over de westerse wereld in het algemeen, inclusief Australië. Die kwam hierop neer: mensen leven nu alsof God niet bestaat en alsof de mens nu het centrum van alles is. Dat kunnen we alleen maar beamen. Het is een immense misleiding te denken dat de mens alleen vooruit kan en God niet nodig heeft. Een dergelijke zienswijze staat gelijk met afgoderij. En de schrift leert ons dat God vroeg of laat zal ingrijpen.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Profeten zijn er altijd geweest en omdat de mens hartleers is, zullen we altijd profeten nodig hebben. Maar er zijn veel valse profeten, we moeten dus voorzichtig zijn. Authentieke profeten spreken namens God. Maar het is ook niet zo dat een profetie noodzakelijkerwijze moet vervuld worden. Een profetisch woord bevat altijd een clausule. Als de persoon of het volk op de juiste manier antwoordt, dan zal de profetie niet het beloop hebben dat werd voorgehouden. Voor de pauze hebben we geluisterd naar profetische woorden van de heilige Johannes Paulus II, toen hij nog kardinaal Wojtyla was en later paus. Nog andere pausen hebben profetische visioenen gehad. Denk maar aan het grote indrukwekkende visioen van paus Leo XIII. Paus Leo leefde van 1810 tot 1903. Op 13 oktober 1884 was hij net klaar met het vieren van de Eucharistie in de privékapel van het Vaticaan. Plots stopte hij aan de voet van het altaar. Hij stond daar ongeveer 10 minuten, alsof hij in een transe was en zijn gezicht was aschgrauw. Toen hem werd gevraagd wat er was gebeurd, legde hij uit dat hij, toen hij op het punt stond de voet van het altaar te verlaten, plotseling stemmen hoorde. 2 stemmen. 1, vriendelijk en zacht, de andere, een onaangename en harde keelklank. Ze leken van dichtbij het tabernakel te komen. Terwijl hij luisterde, hoorde hij het volgende gesprek. Ik kan uw kerk vernietigen. De zachte stem van onze Heer zei, kunt u dat? Ga dan uw gang en doe dat. Toen antwoordde Satan, daarvoor heb ik meer tijd en meer kracht nodig. Onze Heer vroeg, hoeveel tijd, hoeveel kracht? Satan antwoordde, 75 tot 100 jaar en een grotere macht over diegenen die zichzelf aan mijn dienst zullen geven. Onze Heer zei, u hebt de tijd, u zult de macht hebben, doe ermee wat u wilt. De implicatie van dit visioen doet mij denken aan het woord dat Jezus tot Petrus sprak en we vinden dat terug in het 22e hoofdstuk van Lucas, verzen 31 en 32. Simon, Simon, weet dat de Satan heeft geëist u allen te ziften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Wanneer ge eenmaal tot inkeer gekomen zijt, versterk dan op uw beurt uw broeders. Jezus sprak deze woorden tot Petrus juist voor hij Jezus zou verloochenen. Deze woorden maken de scène die paus Leo in zijn visioen meemaakte misschien wat begrijpelijk. Als gevolg van de profetische openbaring verordende paus Leo dat het gebed tot de heilige aartsengel Michael aan het einde van de mis zou worden gebeden. Zijn instructie werd uitgevoerd tot 1970, toen de nieuwe ritus van de mis werd ingevoerd. Het is vermeldenswaard dat het gebed tot de aartsengel Michael, waarmee zoveel katholieken vertrouwd zijn, een bewerkte versie is van een veel langer gebed dat door paus Leo werd samengesteld. 1 sectie bevat deze opvallende woorden over het Vaticaan. In de heilige plaats zelf, waar de zetel van de allerheiligste Petrus en de zetel van de waarheid voor het licht van de wereld zijn opgericht, hebben zij, de boze geesten, de troon van hun afschuwelijke goddeloosheid verheven met het onrechtvaardige plan dat wanneer de herder, dat is de paus, is geslagen, de schapen verstrooid zullen worden. Sta dan op, o onoverwinnelijke prins, breng hulp tegen de aanvallen van de verloren geesten op het volk van God en breng hen de overwinning. De betekenis en de implicatie van die profetische woorden zijn het overdenken waard. Ze suggereren in elk geval een strijd binnen de kerk, waarover andere visioenen ook zullen spreken. Het Leo XIII gebed van exorcisme is opgenomen in het Romeinse rituaal. Hij raadde aan dat alleen priesters en bisschoppen het uitgebreide gebed regelmatig in hun bisdommen en parochies zouden opzeggen. Blijkbaar reciteerde hij het zelf vaak. Ook de heilige paus Pius X, die leefde van 1835 tot 1914, kreeg visioenen. In 1909, tijdens een audiëntie voor het generaal kapittel van de Franciscaanse orde, raakte paus Pius X plotseling in transe. Het publiek wachtte in een eerbiedige stilte. Toen de transe voorbij was, riep de paus uit: "Wat ik zie is angstaanjagend. Zal ik het zelf zijn? Zal het mijn opvolger zijn? Wat zeker is, is dat de paus Rome zal verlaten en dat hij bij het verlaten van het Vaticaan over de lijken van zijn priesters zal moeten lopen. Vertel dit aan niemand zolang ik leef." Vlak voor zijn dood, op 20 augustus 1914, had hij nog een visioen. "Ik heb een van mijn opvolgers gezien," zei hij, "met dezelfde naam, die over de lijken van zijn broeders vluchtte. Hij zal zijn toevlucht zoeken in een schuilplaats, maar na een korte adempauze zal hij een vrede dood sterven. Het respect voor God is verdwenen uit de harten van de mensen. Ze willen zelfs de herinnering aan God uitwissen. Deze perversiteit is niets minder dan het begin van de laatste dagen van de wereld." In de loop van de voorbije eeuwen zijn er ook heel wat mariale profetieën geweest, waarvan er een aantal door de kerk zijn goedgekeurd. Fatima is wellicht het meest gekend. In een zeer interessant document getiteld The Message of Fatima, dat op internet kan worden gegoogeld, stelde de Congregatie voor de Geloofsleer: "Fatima is ongetwijfeld de meest profetische van de moderne verschijningen. Het eerste en tweede deel van het geheim verwijzen met name naar het angstaanjagende visioen van de hel, de devotie tot het onbevlekt hart van Maria, de Tweede Wereldoorlog en tenslotte de voorspelling van de immense schade die Rusland de mensheid zou kunnen toebrengen door het christelijk geloof af te zweren en het communistische totalitarisme te omarmen." Het veel besproken derde geheim werd in 2000 gepubliceerd. Het ging over de aanstaande moord op de paus en andere religieuze figuren. Paus Benedictus XVI schreef over de inhoud van dit geheim: "Het doel van het visioen is niet om een film te tonen van een onherroepelijk vastgelegde toekomst. De betekenis ervan is precies het tegenovergestelde. Het is bedoeld om de krachten van verandering in de juiste richting te mobiliseren. Het visioen spreekt over gevaren en hoe we daarvan gered kunnen worden." De als-clausule. Een andere, minder gekende, maar ook door de kerk goedgekeurde profetie, is die van Akita in Japan. Met de ontwikkelingen die kerk en maatschappij tegenwoordig doormaken, komt ze deze dagen meer in de belangstelling. Ik vermeld ze hier omdat ze in verband staat met het derde geheim van Fatima. Zuster Agnes Sasagawa, een kloosterzuster in Akita, Japan, stierf op 93-jarige leeftijd op 15 augustus 2024. Toen ze een dove novice was in een klooster in Akita, ontving ze een aantal privé-openbaringen. Op 13 oktober 1973, precies 56 jaar na de beroemde verschijningen van Fatima in Portugal, zei onze lieve vrouw tot haar, zoals ik je vertelde, als mensen zich niet bekeren en zichzelf niet verbeteren, zal de Vader een vreselijke straf opleggen aan de hele mensheid. Het zal een straf zijn die groter is dan de zondvloed, zoals we nog nooit eerder hebben gezien. Vuur zal uit de lucht vallen en een groot deel van de mensheid wegvagen, zowel de goede als de slechte, zonder priesters of gelovigen te sparen. De overlevenden zullen zich zo verlaten voelen dat ze de doden zullen benijden. De enige wapens die voor je overblijven zijn de rozenkrans en het teken dat mijn zoon heeft achtergelaten. Bid elke dag de gebeden van de rozenkrans. Bid de rozenkrans voor de paus, de bisschoppen en priesters. Het werk van de duivel zal zelfs in de kerk infiltreren, op zo'n manier dat men kardinalen tegen kardinalen zal zien, bisschoppen tegen bisschoppen. De priesters die mij vereren, zullen door hun medebroeders worden tegengewerkt. Kerken en altaren zullen worden geplunderd. De kerk zal vol zijn van hen die compromissen accepteren en de demon zal veel priesters en gewijde zielen dwingen de dienst van de Heer te verlaten. De demon zal vooral onverzoenlijk zijn tegen zielen die aan God toegewijd zijn. De gedachte aan het verlies van zoveel zielen is de oorzaak van mijn verdriet. Als zonden toenemen in aantal en ernst, zal er geen vergeving meer voor zijn. Bid vaak de rozenkrans. Ik alleen ben nog in staat u te redden van rampen die naderen. Degenen die hun vertrouwen in mij stellen, zullen worden gered. De plaatselijke bisschop van het bisdom Niigata, bisschop Ito, raadpleegde kardinaal Ratzinger in Rome in 1992 over de boodschap. In plaats van iemand naar Akita te sturen om onderzoek te doen, zei Ratzinger dat het voor alle praktische doeleinden niet nodig was, omdat de boodschap die zuster Sasagawa had ontvangen het derde geheim was van Fatima. Als gevolg hiervan gaf bisschop Ito een pastorale brief uit waarin hij de gebeurtenissen van Akita bovennatuurlijk verklaarde. David Connolly zegt in zijn boek One Message, One Truth, één boodschap, één waarheid, de profetieën van de gezegende maagd van Fatima, Lourdes, Akita en andere goedgekeurde verschijningen. Het gaat om boodschappen dus die door de kerk volledig zijn goedgekeurd. Dus David Connolly zegt daar in zijn boek dat de boodschappen steeds donkerdere dagen voorspellen die de kerk te wachten staan. Niet alleen is het thema een terugkerend thema, maar de intensiteit van de boodschappen neemt ook toe. Tot slot willen we nog kijken naar een profetie van een leek. Ze is wellicht de best gekende in de geschiedenis van de internationale beweging van de charismatische vernieuwing. Op Pinkstermaandag in 1975 leken de woorden van vorige pausen te worden weerspiegeld in een profetie die Ralph Martin in de Sint-Pietersbasiliek in Rome uitsprak in aanwezigheid van paus Paulus VI. Ralph Martin is hoogleraar aan het Sacred Heart Major Seminary en was betrokken bij de vroege katholieke charismatische vernieuwing als oprichter van de gemeenschap Woord van God en medeoprichter van de vereniging Sword of the Spirit van verbondsgemeenschappen. Martin werd destijds door kardinaal Leo Joseph Sunes uitgenodigd naar België om de katholieke charismatische vernieuwing in Europa op gang te helpen brengen. In 2011 benoemde paus Benedictus XVI Martin voor een termijn van 5 jaar als adviseur van de pauselijke raad ter bevordering van de nieuwe evangelisatie. Martin is momenteel de voorzitter van Renewal Ministries en woont in de Verenigde Staten met zijn vrouw Anne. Hier zijn profetie. Omdat ik van jullie houd, wil ik jullie laten zien wat ik vandaag in de wereld doe. Ik wil jullie voorbereiden op wat komen gaat. Dagen van duisternis komen over de wereld, dagen van verdrukking. Gebouwen die er nu staan, zullen er niet meer staan. Steunpilaren die er zijn voor mijn volk, zullen er niet meer zijn. Ik wil dat jullie voorbereid zijn, mijn volk, om alleen mij te kennen en je aan mij te hechten en mij op een diepere manier te bezitten dan ooit tevoren. Ik zal jullie de woestijn inleiden. Ik zal jullie ontdoen van alles waar jullie nu afhankelijk van zijn, zodat jullie alleen op mij vertrouwen. Er komt een tijd van duisternis over de wereld, maar er komt een tijd van glorie voor mijn kerk. Er komt een tijd van glorie voor mijn volk. Ik zal alle gaven van mijn geest over jullie uitstorten. Ik zal jullie voorbereiden op een spirituele strijd. Ik zal jullie voorbereiden op een tijd van evangelisatie die de wereld nog nooit heeft gezien. En als je niets anders meer hebt dan mij, zul je alles hebben. Land, akkers, huizen, broers en zussen, en liefde en vreugde en vrede, meer dan ooit tevoren. Wees klaar, mijn volk. Ik wil je voorbereiden. Toen ik deze profetie van Ralph Martin las, moest ik onmiddellijk denken aan die prachtige profetie uit het Oude Testament uit het boek Hosea. Ik lees er een stuk uit voor. Je vindt er de sleutel voor het begrijpen en interpreteren van profetieën in terug. Weldra lok ik haar weer naar mij toe. Zorg ik dat ze naar de woestijn gaat en spreek ik tot haar hart. Vervolgens geef ik haar weer de wijngaarden terug en maak ik het Achordal tot een poort van hoop. Daar wordt ze weer gewillig, zoals in de dagen van haar jeugd, toen ze optrok uit Egypte. Op die dag, zo luidt de godspraak van Yahweh, zult gij tot mij roepen, mijn man. Nooit roept gij mij dan meer toe, mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond verwijderen. Van hun namen wordt nooit meer gerept. Op die dag zal ik een verbond sluiten, ten bate van hen, met de dieren in het wild, met de vogels in de lucht en met wat er kruipt op de grond. Boog en zwaard en oorlog slaag ik het land uit en in veiligheid laat ik hen wonen. Ik neem u als mijn bruid, voor altijd, als mijn bruid in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarmen, als mijn bruid in onverbrekelijke trouw. Dan zult ge Yahweh leren kennen. Hosea, tweede hoofdstuk, versen 16 tot 22.
Dios te salve, reina, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, pues Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En we hebben het vandaag over profetie en hoe we met profetie moeten omgaan. Voor de pauze luisteren we naar het visioen dat paus Leo XIII had aan het einde van een eucharistieviering in zijn privékapel. Dit visioen suggereert een strijd binnen de kerk. Ook paus Pius X kreeg visioenen over een toekomstige paus die een vrede dood zou sterven en over het feit dat het respect voor God zou verdwijnen uit de harten van de mensen. Er zijn in de loop van de tijd ook heel wat mariale profetieën geweest, waarvan Fatima wellicht de belangrijkste is. Maar de profetieën van Akita, Japan, vragen ook onze aandacht. Ten slotte hebben we nog geluisterd naar een profetie van een leek die aan het begin staat van de charismatische vernieuwing. Dat was een kleine greep uit een zeer groot aanbod van profetieën. Ik heb goed nagedacht over welke profetieën ik zou aanreiken. Ik heb er bewust voor gekozen om mij te beperken tot profetieën die door de kerk zijn goedgekeurd. Waarom? Omdat we dan tenminste zeker weten dat het om Gods woord gaat. Zijn er dan geen andere authentieke profetieën? Natuurlijk wel. Maar het is zeker niet eenvoudig om te onderscheiden welke profetieën authentiek zijn en welke niet. Bovendien is het met de profetieën die ik aangeraakt heb in wezen alles gezegd wat wij moeten weten. Laten we nog eens een aantal aspecten overlopen van de profetieën die ik vermeld heb. De profetische woorden van Johannes Paulus II in 1976 en in Fulda in 1980. Hij heeft het over een laatste confrontatie tussen de kerk en de antikerk, tussen het evangelie en het anti-evangelie, tussen Christus en de antichrist. Deze woorden suggereren een grote crisis in de kerk. Daarover gingen eveneens de visioenen van paus Leo XIII en paus Pius X. Ook de heilige maagd Maria spreekt tegen zuster Sasagawa over een grote crisis in de kerk. En die crisis wordt blijkbaar veroorzaakt door een infiltratie van de Satan in de kerk. Wij kunnen die crisis nu allemaal vaststellen. Eerst en vooral in de grote leegloop van de kerk. Daar zijn verschillende redenen voor. Mensen zijn niet meer geïnteresseerd in wat de kerk hen aanbiedt. Ze hebben nu andere goden en ze menen dat die hen gelukkig kunnen maken. Ik noem er enkele. Technologie, kunst, ontspanning, antichristelijke ideologieën, New Age in al zijn vormen. Maar de pedofilie- en misbruiksschandalen in de kerk en de manier waarop de kerk er in het verleden mee omgegaan is, hebben de zaak van de leegloop nog meer gediend. Er heerst ook grote verdeeldheid en soms verwarring in de kerk en conflicten tussen de verschillende partijen. Waar onrust en verdeeldheid zijn en verwarring, daar is de Satan aan het werk. De profetische woorden van Johannes Paulus II leggen nog iets anders bloot. Mensen leven nu alsof God niet bestaat en alsof de mens nu het centrum van alles is. Inderdaad, de mens denkt dat hij God niet meer nodig heeft, omdat hij zelf alles kan oplossen en ten goede kan keren. De mens is uitermate hoogmoedig geworden en hij beseft niet wat hij daarmee aanricht. Dat is een kwalijke zaak en de vele profetieën uit het Oude Testament maken duidelijk dat de mens op die manier zijn ongeluk tegemoet gaat. Wat leren we nog meer uit de profetieën? De mens, het volk dat hardnekkig zijn eigenzinnige weg blijft vervolgen, zal geconfronteerd worden met beproevingen, verdrukking, rampen, ziektes. Tenzij, en hier worden de profetieën hoopvol, als het volk zich bekeert, als de mens Gods aanschijn opnieuw gaat opzoeken en God opnieuw een plaats in zijn leven wil geven, kan het zijn dat God afziet van zijn plan. Want God wil niemand laten verloren gaan. Hij bemint ons zozeer. Hij wil enkel dat we op onze schreden terugkomen en dan zal het leven ons weer toelachen. Uit de profetische woorden van Johannes Paulus II leren we nog iets anders. Beproevingen en verdrukking zijn blijkbaar nodig om de kerk weer te vernieuwen. Hoezeer snakken we allemaal naar een vernieuwing van de kerk? Een vernieuwing van de kerk is niet zomaar mogelijk. Het vraagt een intense betrokkenheid en medewerking van elke christen. Johannes Paulus II drukte het zo uit. Er zal van ons een bereidheid gevraagd worden om zelfs het leven op te geven. Een totale toewijding aan Christus en voor Christus. Deze profetische gedachtegang vinden we terug in artikelen 675 en 677 van de catechismus van de katholieke kerk. Voorafgaand aan de komst van Christus moet de kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het mysterie van de ongerechtigheid onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die ze daarvoor betalen is dat ze afvallen van de waarheid. De ergste godsdienstige dwaalleer is die van de antichrist, dat wil zeggen die van een pseudo-messianisme waarin de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en zijn Messias die in het vlees gekomen is. De kerk zal de heerlijkheid van het koninkrijk alleen maar binnengaan door dit laatste Pasen heen, wanneer ze haar Heer in zijn dood en verrijzenis zal volgen. Het koninkrijk zal derhalve niet tot stand komen door een historische triomf in de kerk op grond van een steeds verdere vooruitgang, maar door een overwinning van God op het kwaad dat zich voor de laatste strijd heeft opgemaakt. Met die overwinning zal de bruid van Christus uit de hemel neerdalen. De triomf van God over de opstand van het kwaad zal de vorm aannemen van het laatste oordeel na de laatste kosmische beving van deze wereld die voorbij gaat. Deze woorden uit de catechismus zijn hoopvol. De profetie van Ralph Martin drukt diezelfde hoop uit. Na de duisternis zal er glorie zijn. Een tijd van glorie voor de kerk en een tijd van glorie voor het volk. Maar eerst zal God ons naar de woestijn brengen. De woestijn is het Bijbelse beeld voor de plaats waar God de mens van alles ontdoet wat hem verhindert God in zijn leven te herkennen. Het gebeurt vaak dat wij in een tijd van persoonlijke crisis, een woestijntijd als het ware, uiteindelijk God gaan zoeken om antwoorden te vinden voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen. En het gebeurt eveneens dat we dan Gods stem inderdaad herkennen. Bijvoorbeeld in een liefdevolle attentie van een medemens of in een onverwachte oplossing van onze beproeving. In de woestijn zal ik tot haar spreken, zegt God aan de profeet Hosea. Wij verzetten er ons vaak tegen, omdat we liever de pijn ontvluchten. Maar de woestijn is wel de plaats die wij dan nodig hebben. En God spreekt daar onzegbare woorden. Ik neem u als mijn bruid voor altijd, als mijn bruid in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming, als mijn bruid in onverbrekelijke trouw. Het is een feit dat heel veel mensen van het geloof zijn afgedwaald. Mensen die ooit christen waren, zijn dat nu enkel nog in naam. In de praktijk zijn het geen christenen meer, en dat is te zien aan de manier waarop ze in het leven staan. Op de vooravond van Kerstmis 2024 is de kerk begonnen aan een jubeljaar waarin pelgrims van hoop een tijd van genade beleven. God zegt: keer terug naar mij, nu je nog kunt, voordat de onvermijdelijke ineenstorting toeslaat. Want als je doorgaat zoals je nu bezig bent, zal het niet de hemel zijn die bliksemschichten zal neerzenden, maar je zult ze over jezelf afroepen. Dan zal er een tijd van beproeving zijn, van verdrukking. Wij zijn die tijd vermoedelijk al ingegaan. Zoals Johannes Paulus II in 1976 zei, kunnen we die beproeving niet meer afwenden, maar we kunnen ze nog wel verzachten. Een belangrijke manier om verzachting te bekomen is, naast intens gebed voor onze kerk en de wereld, bekering en het tonen van berouw. De Amerikaanse president Abraham Lincoln reikt ons een interessant voorbeeld aan van hoe we zouden kunnen reageren. Dit verhaal speelde zich af ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog, waar 750.000 mensen zijn omgekomen. Abraham Lincoln was oorspronkelijk atheïst, maar hij heeft zich later in zijn leven bekeerd. Op een bepaald ogenblik, toen de burgeroorlog al geruime tijd woedde, schreef hij een proclamatie waarin hij het Amerikaanse volk opriep tot een nationale dag van gebed. Wat hij zei is bijna als een profetie uit het Oude Testament. Luister. Overwegende dat de Senaat van de Verenigde Staten, die de hoogste autoriteit en rechtvaardige heerschappij van de Almachtige God in alle zaken van mensen en naties erkent, heeft de president door een resolutie verzocht een dag voor nationaal gebed en vernedering aan te wijzen en voor te houden. En overwegende dat het de plicht is van zowel naties als mensen om hun afhankelijkheid van de overheersende macht van God te erkennen, hun zonden en overtredingen in nederig verdriet te belijden, maar met de verzekerde hoop dat oprecht berouw tot genade en vergeving zal leiden en de verheven waarheid te erkennen, aangekondigd in de Heilige Schrift en bewezen door de hele geschiedenis, dat alleen die naties gezegend zijn wier God de Heer is. En, voor zover wij weten, dat door zijn goddelijke wet naties, net als individuen, onderworpen worden aan straffen en kastijdingen in deze wereld, mogen wij dan niet terecht vrezen dat de vreselijke ramp van de burgeroorlog die nu het land verwoest, slechts een straf is die ons is opgelegd voor onze vermetele zonde tot het noodzakelijke doel van onze nationale hervorming als geheel? Wij zijn de ontvangers geweest van de beste gave van de hemel. Wij zijn al die jaren in vrede en voorspoed bewaard. We zijn gegroeid in aantal, rijkdom en macht, zoals geen enkele andere natie ooit is gegroeid. Maar we zijn God vergeten. We zijn de genadige hand vergeten die ons in vrede bewaarde en ons vermenigvuldigde, verrijkte en versterkte. En we hebben ons ijdel ingebeeld in de bedrieglijkheid van ons hart dat al deze zegeningen voortgebracht werden door een superieure wijsheid en deugd van onszelf. Bedwelmd door ononderbroken succes, zijn we te zelfgenoegzaam geworden om de noodzaak van verlossende en behoudende genade te voelen, te trots om te bidden tot de God die ons heeft gemaakt. Het betaamt ons dan ook om onszelf te vernederen voor de beledigde macht, om onze nationale zonde te belijden en om te bidden om genade en vergeving. Nu, daarom, in overeenstemming met het verzoek en volledig instemmend met de visies van de Senaat, wijs ik met deze proclamatie donderdag 30 april 1863 aan en behoud ik deze voor als een dag van nationale vernedering, vaste en gebed. En ik verzoek hierbij alle mensen om zich op die dag te onthouden van hun gewone seculiere bezigheden en zich te verenigen op hun verschillende plaatsen van openbare eredienst en hun respectieve huizen om de dag heilig te houden voor de Heer en toegewijd aan de nederige vervulling van de religieuze plichten die passen bij die plechtige gelegenheid. Dit alles, gedaan in oprechtheid en waarheid, laten we dan nederig rusten in de hoop die door de goddelijke leringen is geautoriseerd, dat de verenigde roep van de natie in den hoge zal worden gehoord en beantwoord met zegeningen die niet minder zijn dan de vergeving van onze nationale zonde en het herstel van ons nu verdeelde en lijdende land tot zijn vroegere gelukkige toestand van eenheid en vrede. Ter getuigenis waarvan ik hierbij mijn handtekening heb gezet en het zegel van de Verenigde Staten heb laten aanbrengen. Alle elementen zijn aanwezig in deze proclamatie. Die Nationale Dag van Vaste Gebed en Vernedering heeft inderdaad plaatsgevonden op 30 april 1863. Beste luisteraars, verlangt God op dit ogenblik in de tijd ook niet iets dergelijks van ons? Tijdens het jubeljaar is er een unieke kans voor elk land om evenementen te organiseren die de mensen zullen wakker schudden. Wij zijn pelgrims van hoop, niet van kommer en kwel. We kunnen veel kommer en kwel vermijden. De Heer nodigt ons uit om naar Hem terug te keren. Onze kerk, onze bisdommen, onze parochies mogen de profetische boodschappen niet uit de weg gaan. We moeten mensen inlichten over hoe de dingen ervoor staan en vooral mensen geen valse hoop geven. Ja, we hebben hoop, maar we moeten ook de mogelijke gevaren het hoofd bieden. We moeten op gepaste wijze reageren op de groeiende problemen in kerk en wereld. We kunnen er naar kijken als God die doorheen deze gebeurtenissen spreekt. Katholieken en vooral praktiserende katholieken moeten het voortouw nemen. We moeten ons tot God wenden in een vurig gebed van voorspraak. We moeten onze gebeden verenigen met die van onze hemelse moeder en bemiddelen voor onze gebroken en gekwetste wereld. Maria heeft ons immers in Fatima beloofd dat haar onbevlekt hart zal zegevieren. We moeten verkondigen dat God groter is dan al het kwaad dat ons intimideert en ons confronteert. We doen dat met groot vertrouwen en in een geest van hoop dat Hij die in ons is, groter is dan Hij die in de wereld is. Als we Gods heerschappij over de machten van het kwaad verkondigen, dan zullen de bolwerken van het kwaad die in de wereld en in de mens werkzaam zijn, in hun geest en in hun hart, met name in de vorm van ziektes, natuurrampen en oorlog, verslagen worden. Zo, beste luisteraars, tot daar mijn bijdrage over profetie en hoe we met profetie kunnen omgaan. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen over dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.